In het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af moeten zijn. Dat gaat natuurlijk stapsgewijs. Zo moeten voor 2030 ruim 500.000 woningen zijn aangesloten op een warmtenet. En dat is een forse en complexe opgave die vele jaren zal duren en alleen lukt als iedereen in actie komt. Wat moet er gebeuren om zo'n grote verbouwing mogelijk te maken? Hoe werken we hierin efficiënt met elkaar samen? En hoe houden we het eerlijk en betaalbaar? In deze podcastserie gaan we proberen antwoorden te vinden op die vragen. Met in deze eerste aflevering een schets van de huidige stand van zaken van de energietransitie van de gebouwde omgeving. Welkom, goed dat je luistert naar Expeditie Energie. Mijn naam is Brecht van Hulten en deze eerste aflevering is bedoeld voor alle partijen die een professionele rol hebben in deze energietransitie van onze gebouwen en woningen. En al die partijen willen natuurlijk weten, welke rol heb ik? Hoe werken we efficiënt samen en wat voor beleid ontwikkelt de overheid hiervoor? Dat ga ik bespreken met Teun Bokhoven, voorzitter van het speciaal hiervoor opgerichte uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving. En Jan van Beuningen, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
Ik noemde al een paar cijfers. Kun jij eens even schetsen welke opgave staan we nu voor? Wat moeten we met z'n allen voor elkaar krijgen?
Ja, dat kan ik doen. Kijk, die transitie in de gebouwde omgeving die gaat natuurlijk uiteindelijk om dat we in 2050 gewoon leven zonder uitstoot van CO2 in de gebouwde omgeving. Dus dat we gewoon naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving gaan. En dat drukken we uit in tonnen CO2. Je moet je voorstellen dat in 1990 stoten we ongeveer 30 megaton uit. In 2010 deden we dat nog steeds ongeveer 30. En vanaf dat moment zie je dat we dus richting nul bewegen. En dat gaat best wel goed. Dat gaat best wel hard. In 2021 stoten we nog 24 uit. Nu zitten we op 19. En de beweging is eigenlijk in de richting van 13. Dat is een beetje technisch. Dus hè, die CO2, die tonnen. Maar waar het in aantal over gaat is tot 2030 moeten ongeveer 2,5 miljoen gebouwen isoleren, 1 miljoen hybride warmtepompen plaatsen en die 500.000 warmtenetaansluitingen realiseren.
Ja, dat is gigantisch. En veel mensen zullen denken, waarom is dat nou allemaal nodig?
Ja, we zeggen telkens dat het nodig is voor Parijs, Poetin en je portemonnee.
Oké, drie P's.
Drie P's. Parijs is eigenlijk de klimaatdoelstellingen waar we ons gecommitteerd hebben. En je ziet ook gewoon dat de transitie nodig is, omdat we, vorig jaar hebben we een jaar gehad met de hoogste gemiddelde temperatuur, met de langste droogte, de meeste neerslag. Dus die klimaatverandering die staat echt voor de deur. Het tweede is Poetin. We moeten onze geopolitieke afhankelijkheid verminderen. We moeten gewoon niet afhankelijk zijn van buitenlandse mogelijkheden die gas en fossiele brandstof aan ons leveren. En ten derde je portemonnee. Het is gewoon verstandig om te isoleren. Dat zie je in je energierekening, maar je ziet het ook steeds sterker in de waarde van huizen en je vastgoed. Dus het is gewoon verstandig om te isoleren. Parijs, Poetin en je portemonnee.
Oké, makkelijk te onthouden. Teun, jij bent voorzitter, ik zei het al, van het uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving. Dat is een hele mond vol.
Ja.
Kun je kort uitleggen wat jullie doen, waar jullie voor zijn?
Ja, wij proberen eigenlijk alle partijen die nou een rol vervullen in dat hele proces, om die bij elkaar te brengen. Er is heel veel te leren, er is heel veel knelpunten zijn er op te lossen. En we proberen met al die partijen gezamenlijk om te kijken hoe kun je nu iedere keer stap voor stap zo'n heel lang proces tot 2050 met elkaar oplossen en iedereen in zijn rol en in zijn sterkte brengen.
En over welke partijen hebben het dan allemaal?
Ja, het gaat over de brancheorganisaties, maar dan de bouwers, de techniekbedrijven, de woningcorporaties, de banken. Maar ook over de milieupartijen die belangen hebben bij natuurlijk een goed en ecologisch verantwoorde isoleren. Maar ook de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, de IPO, Unie van Waterschappen, dus de overheden. En uiteraard de ministeries. Dus alle partijen hebben een belangrijke rol. En zeker niet te vergeten de consumentenorganisaties. We hebben natuurlijk met de Woonbond en met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond zitten allemaal aan tafel. Om te zorgen dat je met elkaar afgestemd al deze opgaven kan realiseren.
Ja, een gigantische opgave. Wij gaan er verder over praten, maar eerst even terug in de tijd. Want dit begon allemaal eigenlijk in 2018, toen dat klimaatakkoord werd afgesloten. Diederik Samson deed toen de onderhandelingen voor de gebouwde omgeving. En wij vroegen hem hoe hij vindt dat we er nu ruim 5 jaar later voor staan.
Sommige dingen gaan veel sneller dan we hoopten. En andere helaas veel langzamer. Zonnepanelen is natuurlijk een enorm spectaculair succesverhaal. En dat hadden we in 2018 nog niet zo op het netvlies staan. Niemand, gezien de netcongestie. En wat er ook veel sneller gaat zijn warmtepompen. En een aantal isolatiemaatregelen, dat heeft natuurlijk alles te maken met de gascrisis na de inval van Rusland in Oekraïne. We hadden veel verwacht van de zogenaamde startmotor. En dus de woningbouwcorporaties die gezamenlijk met gemeentes en ook warmtebedrijven versneld van het gas af zouden kunnen. En de aanleg van warmtenetten die daarbij hoorden. En beide zie je eigenlijk nog niet snel genoeg gaan. Maar misschien ben ik dan gewoon te ongeduldig. En vergt zoiets een langere voorbereidingstijd. En zien we dat in de komende jaren als een speer.
Teun, Samsung zegt eigenlijk, het gaat heel goed met die warmtepompen. En met die zonnepanelen, veel beter dan gedacht. Zijn jullie daar ook zo opgetogen over?
Ja, er zijn echt een paar dingen die heel goed gaan. Het is inderdaad ook isolatiemaatregelen, dat noemt hij ook, geloof ik. Het is eigenlijk het hele pakket van maatregelen die echt al bij heel veel consumenten nu landen. En woningcorporaties zijn er hard mee bezig. En het hele wet- en regeltraject wat nodig is om dit allemaal mogelijk te maken, dat is voor een deel al in werking en voor een deel is het allemaal in de richting van de Tweede Kamer nu. Dus als je overal kijkt wat er goed gaat, veel maatregelen worden al genomen. Er is veel voorbereidend werk bij gemeenten. Het wetstraject loopt ook. En misschien nog wel het allerbelangrijkste, de consumenten zijn ook steeds meer bewust aan het worden van hetgeen wat zij hier zelf een rol in kunnen spelen.
Ja, dus al best wat vooruitgang. Waar ben jij je enthousiast over, Jan, in alles wat er tot nu toe al gebeurt?
Ik ben over heel veel dingen heel enthousiast eigenlijk. Ja, nee, kijk, wat Teun niet noemt, dat er echt hele hoopvolle ontwikkelingen zitten bijvoorbeeld in de bouw zelf. Dat je ziet dat als je jaren 60 woningen hebt, dat je die van de zijkant in kan scannen. Dat je dan gewoon een productieproces in gang zet. Dat je dan een schil om zo'n gebouw heen maakt dat precies past. Waar de installaties geïntegreerd zijn en wat ook echt opschaalbaar is, waardoor je gewoon een 0 op de meter woning hebt en een veel beter, eigenlijk bijna nieuwbouw huis. Dus die opschaling en de innovatie in de bouw is gewoon sterk in de digitalisering. Teun noemde het al even, maar wat echt een succesverhaal is, zijn die warmtepompen. Een paar jaar geleden hadden we daar nog niet echt een grote groei, zagen daar niet in. Maar je ziet dat door de duidelijkheid over die we hebben gegeven, over dat die warmtepompen een goede oplossing zijn, dat die betaalbaarheid toeneemt, dat de productie in Nederland enorm toegenomen is, dat hele grote producenten hier gewoon hele grote fabrieken hebben bijgebouwd en dat die aantallen gewoon echt omhoog gaan. En dat is gewoon echt een hele verstandige beslissing. Want je verdient hem gewoon makkelijk terug binnen de levensduur heen. Dat zie je ook in de aantallen. In 2021 werden nog 60.000 warmtepompen verkocht. In 2022 waren het al 105. En nu zijn het al 160.000. Dus dat gaat echt goed. Maar waar ik echt enthousiast over ben, het allerbelangrijkste, dat is eigenlijk de enorme kracht en energie die je in de samenleving ziet. Dat je ziet dat er gewoon heel veel bewonersinitiatieven ontstaan. Dat we met de middelen door die energiecrisis zien dat er energiefixteams in, waarvan echt Elslo tot Westerwolde en in Twente, overal zijn fixteams de straat op, bereiden gemeenten zich voor. Gemeenten hebben nu ook 337 van de 342 gemeenten hebben een plan ingediend voor de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma, waarmee we die meest kwetsbare wijken echt aan het aanpakken zijn. Dus eigenlijk de inzet van heel veel vrijwilligers en heel veel professionals in de energietransitie en de er zijn stenen die je in die rivier verlegt, waardoor die rivier van transitie echt hard stroomt. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op en blij mee. Ja.
Ja, wel goed om te horen, want ik denk dat partijen onderling dat helemaal ook niet zo erg van elkaar weten, hoeveel er eigenlijk al gebeurt. Dus fijn dit overzicht. Maar we zijn er nog niet. We hoorden Samson zeggen, warmtenetten, daar hapert het nog. En dat is wel een dingetje, hè, die warmtenetten. De gemeenten die moeten dat voor elkaar krijgen, die hebben hierin een leidende rol. Maar kennelijk komt dat nog niet goed van de grond. Kan jij verklaren hoe dat komt?
Ja, nou, er zijn meerdere verklaringen voor. Maar het is inderdaad een feit. Dat komt te weinig van de grond. En dat heeft deels te maken met, het is heel complex om een warmtenet aan te leggen. En je moet eigenlijk met al die bewoners, achter al die voordeuren, moet je met mensen in contact treden om daar een totaal andere warmtevoorziening te maken. En dat moet je dan in een soort collectief proces brengen. En er zijn natuurlijk een paar voorwaarden voor nodig. Het moet natuurlijk ook wel goed uitkomen. Het moet betaalbaar zijn. Natuurlijk een heel belangrijke voorwaarde. En daar hapert het in sommige gevallen aan. Maar je moet ook weten of er voldoende bronnen zijn waarmee je die duurzame warmte kan leveren. En dat je met partijen met elkaar inderdaad die bewoners en bedrijven kunt overtuigen dat ze daarmee eigenlijk een goed voordelig aanbieding kan krijgen. Daar zitten gemeenten heel vaak tegen aan te hikken. Omdat je moet heel veel onderzoek doen om dat goed te bepalen per wijk. Hè? Wat kan en wat kan niet. Welke bronnen zijn er beschikbaar. En je moet uiteindelijk ook een betaalbare oplossing bieden die uiteindelijk dan ook kan helpen. En er is onzekerheid in de markt ook over de wetgeving die nog nu in de Kamer moet worden behandeld. En dat geeft ook bij heel veel wethouders en bij gemeentebesturen nog een soort terughoudendheid van ja, we moeten dat allemaal wel eerst even weten.
Ja, dus want ze wachten complex, een beetje af eigenlijk.
Ja, ze wachten op dit moment een beetje af. Terwijl er toch al heel veel projecten zijn die heel goed uit kunnen. En de grote opgave zit ook bij het feit dat... Kijk, de grote gemeenten hebben allemaal stadsverwarmingsprojecten. Die hebben ervaring, die weten hoe het moet. Maar die andere 300 zoveel gemeenten die dat nog niet hebben, maar waar eigenlijk een warmtenet een hele goede oplossing kunnen zijn, die moeten nog helemaal door die learning curve. Die moeten nog leren, wat komt er allemaal bij kijken om zo'n warmtenet te organiseren, in te richten, technisch, organisatorisch, maar ook financieel. En dat zijn best lastige processen waar ze echt nog heel veel moeten investeren in tijd en moeite. Maar je ziet wel dat de bewustwording bij gemeenten neemt toe. En wij verwachten wel dat dat inhalen. Of we die 500.000 in 2030 halen,
Jij
dat is de vraag. Maar we maken denk ik wel voortgang.
Ja, maar ze komen moeilijk tot die beslissing. Omdat ze dus geen zekerheid hebben nog van die wetten. Jullie noemden ze al even. Er zijn twee wetten in de maak. De wet de WCW, de wet collectieve warmte. En de WGIW, de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Wat gaan die precies oplossen voor gemeenten? Kijk.
De ingewikkeldheid van die warmtenetten zit eigenlijk in hoe die betaalbaarheid georganiseerd is. Eén, dat nu er nog een interactie is, een koppeling van de gas- en de warmteprijs. En in die WCW, in die warmtewet, wordt het losgekoppeld. Het tweede wat heel belangrijk is...
En wat is daar een voordeel van?
Nou, nu beweegt bijvoorbeeld, nu zie je dat helemaal aan het begin van die energiecrisis steeg de gasprijs heel sterk. Maar bleef de warmteprijs die daar gekoppeld is, die loopt dan een jaar achter. Dus alle mensen op dat warmtenet waren heel tevreden dat zij nog een lage prijs betaalden. Nu zie je dat die gasprijs weer daalt. Maar die warmteprijs blijft nog even hangen. Dus nu zijn alle mensen op een warmtenet of veel ontevreden. Want die denken, ik betaal een lagere gasprijs. Naar de toekomst toe, waarin gas duurder wordt, is het onhandig om een koppeling te houden tussen warmte en gas. Want gas faseer je uit. Dus het is heel belangrijk om die loskoppeling te organiseren. Dat gebeurt in die warmtewet. En het tweede is dat heel veel mensen het idee hebben dat ze overgeleverd zijn aan een soort monopoliede private warmtebedrijf.
Wat soms ook wel zo is natuurlijk.
Wat soms ook zo is. Dus het andere wat in die warmtewet wordt geregeld is dat daar een loskoppeling zit tussen, of eigenlijk dat publiek eigendom wordt georganiseerd. Nou, dat is één belangrijk deel in die betaalbaarheid van die warmtenetten. Het tweede belangrijke deel is dat het duidelijk moet zijn voor de investeerder, voor zo'n warmtebedrijf, wie komen er allemaal op dit net? Dus de duidelijkheid die gemeente zo meteen kan geven met die WGW is, het is echt verstandig, maatschappelijk gezien, om hier een warmtenet aan te leggen. En daarvoor kiezen we ervoor dat deze wijk overgaat op warmte en het gasnet eruit gaat. En die duidelijkheid zorgt dat het volooprisico, heet dat, beperkt wordt. En daardoor die betaalbaarheid van die warmtenetten ook toeneemt.
Ja, want je moet natuurlijk voorkomen dat er te lang gewacht wordt en dat iedereen maar warmtepompen gaat aanschaffen. Want die warmtenetten zijn wel nodig, toch? Ja. Uiteindelijk, zonder warmtenetten redden we het niet.
Nee, redden we niet. En dat is ook goed om even te benoemen. Die collectiviteit die in warmtenetten zit, is eigenlijk om drie redenen heel belangrijk. De eerste is, we hebben gewoon een beperkte hoeveelheid bronnen. Dus bijvoorbeeld de uitkoppeling van Gemmelot en de warmte die daar zit is gewoon nodig, omdat we anders te weinig bronnen hebben om te voeden. We hebben ook geothermie en aquathermie nodig. Het tweede waarom het heel erg belangrijk is dat we gewoon netcongestie hebben. Kunnen we ze meteen nog even over hebben. Maar er is gewoon een tekort aan netcapaciteit om alles via elektriciteit te doen. En warmtenetten kunnen daar een oplossing in zijn.
Ja, want die hebben dan minder nodig. Veel minder.
Minder nodig, want dan heb je minder elektriciteitstransport. En het derde, en dat is eigenlijk het belangrijkste, waar relatief veel hoogbouw is en dichte bebouwing en waar een duurzame bron relatief goedkoop beschikbaar is, zijn warmtenetten ook echt maatschappelijk het allergoedkoopst. Dus dan hoef je namelijk niet te investeren in zwaardere netten. Je hoeft niet te investeren in heel veel productiecapaciteit. Maar die lagere maatschappelijke kosten, die vertalen zich niet altijd in lage eindgebruikerskosten voor die personen die aan dat warmtenet vastzitten. En dat moeten we met elkaar oplossen.
Nou, dat is inderdaad een heikel punt. Want er is toch een hardnekkige, ik weet niet of het een mythe is of de waarheid, moeten jullie maar zeggen, dat warmtenetten toch duurder zijn voor eindgebruikers. Ja, is dat zo of is dat een misvatting?
Nou, voor een groot deel is dat een mythe. Omdat de ACM, die controleert die prijzen en die houdt echt in de gaten dat dat bijna altijd lager is dan gasprijzen. Maar zoals Jan zegt, die maatschappelijke kosten die zijn vaak lager, maar die vertalen ze niet automatisch naar een lagere eindgebruikerslast. En die moet ook investeren in woningen. Zoals je ook bij een warmtepomp zou moeten investeren, moet je ook als woningeigenaar investeren in een aansluiting in je woning voor een warmtenet. Dus er zitten allerlei kostenelementen in die, als je het goed uitrekent, lager moeten uitkomen voor een consument. Want daarmee breng je wel een grote beweging dat een consument het willen. En dat is nu nog wat onduidelijk. En die onduidelijkheid die zal helpen met die wetgeving die net werd benoemd. Maar ook om te zorgen dat we misschien met hier en daar nog een zetje in de goede richting met wat financiering en subsidie. Dat inderdaad die eindgebruikerskosten goed en duidelijk lager zijn. Zodat een bewoner, een beetje af kan stappen van die mythe van het is al te duurder.
Ja, ja, en dat is wat wethouders ook vaak vertellen. Van ja, zolang ik
voor
niet...
dat zaaltje staan.
Precies, ik kan niet tegen mijn bewoners, ik kan niet garanderen dat het goedkoper voor ze wordt. Dus wat voor een verhaal heb ik dan? Maar jij zegt dat is een hobbel die we moeten nemen. Wat is daarvoor in de maak bij het Rijk?
Ja, dat is heel goed dat je... Kijk, precies wat we net zeggen. Hè? Dus die WCW zorgt voor die loskoppeling. Die WGW zorgt voor een beperking van dat volop risico. Daarnaast is het echt belangrijk dat we gewoon... De inpandige kosten. Mensen, je moet...
Nieuwe kookplaat. Nieuwe pannen.
Dat we die inpandige kosten gewoon ruimer vergoeden. Daar moeten we echt aan werken. Dus dat die... En de aansluitkosten gedekt worden. We hebben een onrendabele top vaak in warmtenetten zitten. Terwijl je die bij elektriciteitsnetten dan nog veel meer hebt. Maar die zie je niet, want dat socialiseer je over iedereen. Dus we hebben de warmte-investeringssubsidie. Waarmee je dus de kosten van dat warmtenet kan drukken. En onrendabele top weg kan nemen. En we moeten die bronnen... Via de SDE heet dat, een subsidieregeling, beter subsidiëren. Dus die vijf elementen moeten allemaal geregeld zijn om die warmtenetten eigenlijk goedkoper te maken. En dan werken we ook nog aan de publieke financiering van die publieke warmtebedrijven. Dat ze goedkoper geld kunnen lenen, waardoor die kosten verder gedrukt worden. En die elementen samen maken eigenlijk dat je dus die maatschappelijke kosten ook kan reflecteren in lagere eindgebruikerskosten.
Ja, maar dat is natuurlijk nog niet allemaal 1, 2, 3 geregeld. Nee, dus wethouders die nu luisteren, wanneer kunnen ze daar duidelijkheid over geven? En wanneer is dit een beetje...
De duidelijkheid die gaat snel komen, maar het is ook geen reden om nu maar te wachten. Want je kan wel heel veel doen. Uit de hele gemeente hebben een transitievisie warmte gemaakt. En daarin blijkt dat heel veel wijken gewoon maatschappelijk en is een no-brainer. Die zijn met collectieve warmte beter uit. Begin met het uitwerken van de plannen daarvoor. Dan hoef je nog helemaal niet voor die zaaltjes te staan. Maar je kan wel veel meer informatie en inzicht krijgen wat de consequenties zijn als je zo'n wijk op collectieve warmte zet.
Ja, toch hebben veel gemeenten dat nog niet gedaan. Nee, want dat had al in hun transitievisie warmte moeten zitten. Dat hebben een paar gemeenten rond, maar de rest niet. Dus kennelijk lopen zij ergens tegenaan om dat te gaan doen.
Ik denk dat er dus heel veel gemeenten die moeten dit voor het eerst doen. Maar die moeten echt van beginnen met ook over nadenken wat voor rol ze zelf willen nemen in zo'n warmtebedrijf. Willen ze daar een aandeelhouder in zijn? Willen ze daar een andere publieke partij bij hebben? Willen ze private partijen bij hebben? Ze zullen moeten nadenken, hoe ga je nou om met zo'n warmtebedrijf? Welke rol wil je daarin spelen? En waarmee kunnen we dan ook vertrouwen van de burger met onze eigen rol daarin faciliteren? En in dat denkproces zou ik zeggen, begin daar... Morgen mee.
Ja, en wij gaan ze daarbij helpen. Want aflevering 2 gaat helemaal over die warmtenetten. En hoe richt je nou zo'n lokaal warmtebedrijf op? Hè? Want het is een hele complexe materie. Kunnen we nu niet dieper op ingaan. Maar luister dan vooral de volgende aflevering. Nog even over dat betaalbaar houden. Diederik Samsom zegt daar ook nog iets over.
Kijk, uiteindelijk zie je dat bij woningbouwcorporaties de business case allemaal heel krap wordt berekend. En dan gaat het bij de kleinst mogelijke tegenvallen alweer niet door. Iedereen probeerde toen natuurlijk toch voor een dubbeltje op de eerste rang te komen. En dat lukt uiteindelijk niet. Kijk, als alles mee zit, gaat het dan snel. En het is maar heel zelden dat alles mee zit. Ik denk dat je op een andere manier daarnaar moet kijken. En dat betekent ruimere financiële middelen beschikbaar stellen. Huurders een beter bod doen. Warmtebedrijven een beter bod doen. En dan gaat het sneller.
Ja, Diederik zegt eigenlijk voor een dubbeltje op de eerste rang, dat gaat niet meer. Je noemde al, Jan, alle financiële middelen en alles wat er in de maak is. Is dat voldoende, denk je, als je Diederik Samsom zo hoort?
Nou, dubbeltje op de eerste rang. Ik heb de indruk dat we de afgelopen tijd echt heel veel geïnvesteerd hebben en aan het investeren zijn in die warmtetransitie. Met corporaties waar het hier over heeft, zijn ook afspraken gemaakt. De nationale prestatieafspraken bij het afschaffen van de verhuurdersheffing. Dus die betaalbaarheid, als we die wetsvoorstellen waar we het net over hadden enzovoort geregeld hebben, die is eigenlijk wel... Nou, dat gaat de goede kant op. Dus ik denk niet dat we voor een dubbeltje eerste rang zitten. Maar feit blijft dat die betaalbaarheid, wat we net bespraken, wel echt georganiseerd moet worden om die warmtenetten van de grond te krijgen en dat draagvlak te vergroten.
Ja, en dan heb je het ook over gemeenten die investering moeten doen. Maar die energiearmoede bij mensen, die maakt natuurlijk ook dat ze zelf zo'n investering eigenlijk niet kunnen doen. Hè? Tenminste, in de kwetsbare wijken is dat gewoon heel erg lastig.
Ja, nee, dat is, kijk, we hebben het net over die betaalbaarheid van die warmtenetten gehad. Maar het eigenlijk allerbelangrijkste natuurlijk is dat die transitie, dat dat een rechtvaardige transitie moet zijn waarin iedereen mee kan gaan. En nu zie je dat er gewoon in Nederland veel mensen zijn die leven in energiearmoede. Dat ze gewoon een heel groot gedeelte van hun inkomen besteden aan de energierekening. Net zeiden, hadden we het even over de gemeente. Er zijn heel veel gemeenten die wel een transitievisie warmte hebben gemaakt, maar die kan soms wel duidelijker. Maar gemeenten zijn heel druk geweest met het bestrijden van de energiearmoede in de afgelopen tijd. Dus daar heeft ook de focus op gelegen. Er zijn heel veel fixteams in de benen geholpen. Er zijn mensen geholpen met radiatorfolie plakken, met tochtstrips plakken, met het regelen, het inregelen van hun verwarmingsinstallaties. En daar zijn heel veel middelen naartoe gegaan. Middelen via regelingen, reductie, energiegebruik, heet dat, de energiearmoedemiddelen. En nu zijn dus al die gemeenten bezig met de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. En wat daar heel mooi aan is, is die corporaties die zijn ook heel hard aan de slag. Daar zitten heel veel mensen, heel veel sociale verhuur zit natuurlijk in die corporatiewoningen. Maar ook voor mensen zelf, met hun eigen woning, is er eigenlijk een heel mooi beleidspakket waardoor ze heel goedkoop zouden kunnen isoleren. Wat ze kunnen namelijk doen is, ze kunnen isolatiesubsidies aanvragen. Dat heet de ISDE. Die is voor henzelf. Dan kan de gemeente bovenop per woning ongeveer €2000 geven binnen die lokale aanpak. En mensen kunnen tegenwoordig voor 0% lenen bij het warmtefonds. Met een inkomen tot €60.000 kun je €25.000 echt renteloos lenen. Dus de koppeling van die drie elementen die eigenlijk ook collectief door de gemeente georganiseerd kunnen worden en steeds beter collectief aangepakt kunnen worden, die maken echt dat die energiearmoede fundamenteel kan worden aangepakt in de komende jaren. En dat is een hele belangrijke ontwikkeling.
Ja, en het is natuurlijk eerst investeren en dat is echt een hobbel. Maar uiteindelijk wordt je huis ook veel meer waard.
Veel meer waard. Ja. Je ziet de verhoudingen tussen een niet en wel geïsoleerde woning lopen op tot meer dan 10%. Ja. Als je dat op een woningwaarde van €400.000 ziet, is het al €40.000 verschil in de waarde van de woning tussen een label G en een label B.
Ja, dus daar moet je doorheen.
Ja, misschien een aanvulling, want het gaat niet alleen over de koopwoningen. Hè, daar wordt heel veel ingericht. Maar ook de woningcorporaties, wil ik toch duidelijk noemen, die zijn ook heel actief om echt die slechte labels uit te faseren en hun huurders daarin te helpen. Hè. Dus die EFG-labels, die zijn echt in een aantal jaren waarschijnlijk uitgefaseerd. Ja. En dat is ook daarom die huursector natuurlijk ook een heel belangrijk deel, wordt op die manier ook aangepakt.
Ja. Dit is één ding waar het hapert, die warmtenetten. Er zijn nog een paar dingen. Je noemde al de netcongestie. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Er moet meer gebeuren. Ik neem aan dat daar actie voor ondernomen wordt. En nog een ander dingetje. Mm-hmm. Dat zijn die vleermuizen verhaal. De woningeigenaar moeten, als ze willen isoleren, eerst onderzoeken. Hè, ja. Dat komt dan weer vanuit het ecologisch beleid. Ja. Of er niet vleermuizen in je spouwmuren zitten. Ja. Dat lijkt me een heel gedoe.
Het is een heel gedoe. Want hier zie je dus hoe spanning kan ontstaan tussen onze ecologische plannen in dit land en onze energietransitieplannen. En daar zit spanning in. En daar wordt natuurlijk heel hard gewerkt nu aan oplossingen.
Ja, wat wordt er nou, bedacht
er zijn,
om het mensen
er
makkelijk
zijn,
te maken?
In Utrecht zeg maar, projectmatige plannen kan je maken. Hoe kan je dat nou voorkomen? Hè? Meer inzicht krijgen, waar zitten ze wel en waar zitten ze niet? Wat kan je wel doen aan isolatie en waar niet? Maar dat vraagt ecologische onderzoek, dat vraagt ook tijd. Er zijn ook kortere termijn oplossingen, daar wordt aan gewerkt. Er zijn innovaties die nu worden bekeken naar op basis van geur en DNA-sporen de aanwezigheid vaststellen. Maar we proberen wel met het hele complexe probleem, waarin meerdere ministeries zijn betrokken, waarin meerdere overheidslagen zijn betrokken, provincies, gemeenten en het Rijk, om zo snel mogelijk die sector weer in de doelmodus te krijgen, zodat we kunnen doorisoleren. En daarbij de belangen van de natuur en milieu ook in ogenschouw houden.
Ja, jij zit met het uitvoeringsoverleg voor de taak om iedereen, hè, er komen zoveel partijen langs, iedereen bij elkaar te krijgen. Wat is nou het eerste wat nodig is voor echt een goede samenwerking tussen al die partijen, waar dat nog niet gebeurt?
Ja, nou, ik ben eigenlijk wel heel tevreden over de samenwerking die er nu is. Ik denk dat er steeds meer een besef ontstaat. Dit is een traject waar wij decennia mee bezig zullen zijn. We gaan over 7,5 miljoen woningen, 7,5 miljoen voordeuren waar achter iets moet gebeuren. En 1 miljoen bedrijfsgebouwen. Dus dat is een gigantische opgave. En die duurt een paar decennia. En ik denk dat er steeds meer partijen beginnen dus te zien. Niet alleen de gebruikers, hè, de consumenten. Maar ook bedrijven die daar gewoon omzet in kunnen genereren. Die daar gewoon zien van ja, maar dit is ook nodig. En we kunnen hier onze boterham in verdienen. En je ziet eigenlijk met het hele palet van maatregelen wat er nu ligt, dat die consistentie in de markt ontstaat. En als dat begint te ontstaan, dan worden partijen ook steeds meer naar elkaar toegetrokken. Dan gaan woningcorporaties samenwerken met bouwers en met techniekbedrijven om de juiste oplossing te vinden. Dat innovatie weer een plek krijgt in dat hele proces. En dat,
een soort domino-effect.
Ja, en dat wat de samenleving betreft, energiecorporaties en allerlei bewonersinitiatieven, die zijn ook heel erg warm om te zien. Want daarmee zie je dat er ook attractie gaat ontstaan in de samenleving. En dat is gewoon verdraaid leuk om aan te werken.
Ja, nou gelukkig vinden jullie het allemaal nog hartstikke leuk. Er moet nog heel veel gebeuren. Maar concreet, als jij alle luisteraars nu één tip wil geven of één advies. Waar moet het nu als eerste mee begonnen worden? Ja, dat is natuurlijk heel breed voor al die partijen. Maar wat...
Het eerste is, als ik naar mijn eigen beleidsterrein, naar mijn eigen werk kijk, wil ik gewoon dat die randvoorwaarden op orde zijn waar we het net over hebben. Dus binnenkort behandelen we die twee wetten in de Kamer. Dat is voor mezelf en mijn eigen directie wat er nu moet gebeuren. Want dan gaat die collectiviteit verder en veel sneller.
Is dat eind dit jaar rond? Ja. Hoop je, denk je?
Ja.
Oké.
Ligt er een beetje aan hoe het met het kabinet gaat. Tuurlijk. Maar ik hoop het. Ja. Dat is één. En als ik naar gemeente kijk. Het is heel belangrijk dat gemeenten duidelijkheid gaan geven over wat er in welke wijk komt. Dus als die transitievisie warmte nog niet heel duidelijk is, is het heel belangrijk om te doen. Want dat geeft alle partijen handelingsperspectief. Dan weten bouwers wat ze gaan bouwen. Dan weten corporaties wat voor een soort energievoorziening is hier voorzien. En wat zijn mijn renovatieplannen dan? Dan weten netbeheerders waar moet ik prioriteren. Heel erg belangrijk voor het voorkomen en het verder terugdringen van die netcongestie. Maar dan weten vooral, dat het laatste, huiseigenaren waar ze aan toe zijn. En eigenlijk is de boodschap daar heel simpel. Kijk of er een warmtenet in jouw omgeving wordt aangelegd, in jouw wijk. En als dat zo is, dan moet je ervoor zorgen dat je aansluit bij de plannen van de gemeente en je daarvan op de hoogte stelt. Maar als dat niet zo is, isoleer. Isoleer tot de standaard. Neem een hybride warmtepomp of een all-electric warmtepomp als je huis dat aan kan. En maak die bewegingen zelf. Want over een aantal jaar is een slecht geïsoleerde woning gewoon achterstallig onderhoud. Dus die bewegingen en daar zelf mee bezig zijn. En je ziet dat ook volop gebeurt. Maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste boodschappen, denk ik.
Jullie noemen heel veel tips, subsidiepotjes. Waar kunnen mensen die informatie vinden?
Nou, er zit een hele mooie site die ook steeds verder verbeterd wordt. Heet verbeterjehuis.nl. Dan kan je eigen huis inladen. Dan kan je zien wat dat betekent. Ook in hoe je labels vooruit gaan. Dan kun je ook koppelingen leggen met bedrijven en met subsidieinstrumenten. Dus
en voor gemeenten?
Voor gemeenten, we hebben een ondersteunend programma. Dat heet het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie. En dat is een beetje de opvolging van het programma Aardgasvrije Wijken dat we hadden. En dat biedt eigenlijk ondersteuning aan alle 342 gemeenten in Nederland om die transitie voor elkaar te krijgen.
Precies, want niet iedereen hoeft opnieuw het wiel uit te vinden. Teun, waar hoop jij dat we volgend jaar rond deze tijd staan?
Nou, dan hoop ik dat we een kabinet hebben wat in ieder geval het beleid wat ingezet is voortzet. Dat al die dingen die nu in werking zijn gezet, dat we die ook uitgevoerd hebben. En dat iedereen eigenlijk in een soort modus is van volhouden. En het is eigenlijk een enorme winst te behalen. Ofwel in economische termen, maar ook vooral in het bestrijden van energiearmoede voor consumenten. Betaalbare energierekening en een toekomstbestendige woonomgeving. Dat is het denk ik waar we op weg zijn. En als we daar volgend jaar kunnen zeggen, ja, maar dat gaat goed. We zijn op de goede weg. Nou, dan ben ik heel tevreden.
Oké. Spreken we elkaar volgend jaar weer. Hartelijk dank, Jan van Beuningen en Teun Bokhoven.
Dankjewel.
En dit was aflevering 1 van de podcastserie Expeditie Energie, waarin we kennis en informatie delen over wat we gezamenlijk moeten doen om die doelen van het klimaatakkoord te halen. In deze eerste aflevering hoorde je wat er allemaal al gebeurt om de energietransitie in onze woningen en gebouwen voor elkaar te krijgen. En we bespraken waar het proces nog hapert, de warmtenetten. In aflevering 2 gaan we hier dieper op in. En voor meer afleveringen volg Expeditie Energie via Spotify en Apple Podcasts. En wil je nou meer informatie over het onderwerp, kijk dan op verbeterjehuis.nl en de website van het NPLW. Dank voor het luisteren en graag tot volgende keer.